Ja, na langer Zeit mag ich weer een keer hier sein. Ja, dat kwam door de afstand, omdat we nu in Dordrecht wonen. En dan is het best een hele reis. Maar nu kom ik vanaf de Veluwe. Dat is dan iets dichterbij. En inderdaad nog wel een aardig tochtje. Maar zo op de vroege morgen van Shabbat is dat wel te doen. En we hebben al heel veel mooie liederen gezongen. En ook het woord mogen horen dat het werd voorgelezen. Ik wil vandaag zo een paar punten uit de parasha gaan bekijken. En dan ook nog wat aandacht geven aan de haftara, want die is zo mooi. Zo indrukwekkend. Dus ik hoop dat we daar met elkaar aan toekomen. En ik hoorde net al zeggen, nou dan heb je wat langer de tijd. Nou, dus we gaan zien hoe lang u het volhoudt om te luisteren. Vorige week hadden we sinds lange tijd weer een keer ons leerhuis. En dan beginnen we 's morgens om 10:30 en dan gaan we door tot in de middag. Ja, dan, en ik zei ook wel eens, als het heel warm weer is, dan preek ik gewoon wat langer. Want dan kun je verder toch eigenlijk niet veel anders doen dan stilzitten en luisteren. Ja, vandaag de parasha Shoftim. De rechters of de richteren. Die in wezen ook een verwijzing zijn naar Adonai, naar de eeuwige. Want hij is de shofet, de rechter, de grote rechtzetter van alle dingen. Zoals Abraham ook zegt in zijn gebed, shofet tzadik, de rechtvaardige rechter. Zou die geen recht doen op de aarde? Nu wil ik eens even heel in het bijzonder gaan naar een vers uit Deuteronomium 17, vers 8. Ja, dat is eigenlijk heel speciaal. En dat ontroerde mij ook wel. Want ik zeg wel eens, je moet de Bijbel ook met je gevoel lezen. Het is een boek voor je hart, de Torah. Dat is het boek van het hart van God voor jouw hart. En de oude Joodse wijzen zeggen ook, heel de Torah is de naam van God. Dat zeiden ze in de middeleeuwen, Jozef Gikatilla en nog andere Joodse denkers. Heel die Torah, die vijf boeken, dat is de naam van Adonai. Overal kun je zijn naam terugvinden. Dus zo mag je ook de Torah lezen, als het boek van zijn naam. En nu staat er iets heel kostbaars, hoofdstuk 17, vers 8. Wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen, letterlijk staat er tussen slag en slag, nega, wanega, de twistzaken in uw poorten, dan zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Het is goed om soms zomaar eens even één vers te nemen, te ontvangen als een geschenk, een cadeau. Want wat staat daar nu? Ki yipale mimcha davar. Als een zaak of een woord te wonderlijk is voor u. La mishpat, voor het recht. Wat moet je dan doen? Nou, dan ga je naar de plaats die de Heer zal verkiezen. Nu is er ook weer een oude Joodse wijze, Isaac Luria. Hij leefde van 1534 tot 1572. Op het laatst van zijn leven kwam hij terecht in Safed, in het land van Israël. En daar heeft hij ook heel veel betekend als grondlegger van een heel kostbare beweging om dichter bij het hart van God te komen. En Isaac Luria die zegt, deze tekst, dat is de geschiedenis van Israël. Laat dat nou maar eens even op je inwerken. Dit 17 vers 8. Als het nou te moeilijk is voor je, de zaak of het woord. Nou, dat is heel de geschiedenis van het volk van God. Want dat is te moeilijk. Als je kijkt naar heel de weg die Israël is gegaan door de eeuwen heen. Ballingschap naar Assur, ballingschap naar Babel, ballingschap ten tijde van het Romeinse Rijk en daarna, in feite eeuwenlang. Als je nou al die eeuwen de gang van het volk Israël door de wereldhistorie heen, dan kun je daar deze woorden boven schrijven. Jepalee, davar, memega, drie woorden. De zaak is te moeilijk voor u. Want dat blijkt toch ook wel. Want heel de weg van Israël, niemand weet hoe het moet. Ze proberen van alles en ze hebben het geprobeerd. In 1917 had je de Balfour Declaration. En toen dacht Engeland, wij gaan het probleem Israël oplossen. En toen later bleek dat het niet ging. Ze konden het niet. En de staat Israël kwam, 1948. De Yom Kippur oorlog. En zo is het elke keer weer gegaan. Maar niemand wist hoe het moest. Boven heel dat verhaal van Israël staan die drie woorden. Yipaleh davar mimcha. Het woord is te moeilijk voor u. Recht en recht. Rechtszittingen. Verenigde Naties. Die kunnen het ook niet. En vaak willen ze het ook niet. En nerga wa nerga, slag op slag. Heel het verhaal van Israël, ook in de middeleeuwen. Elke keer maar weer, Israël kreeg overal altijd de schuld van. Dan zijn wij eraf. Dan hebben zij het weer gedaan. Het is te moeilijk, je palee. Eén woord in het Hebreeuws. En dan davar, zaak of woord. En dan mimmega voor u. Wie kan het? Je zou de mensen langs kunnen gaan en de volkeren. En zeggen, vertel het nou even. Hoe gaan we dit aanpakken? En de een na de ander zegt, te moeilijk. En dan zul je gaan, staat er, naar de stad die de Heere verkiest, naar de makom, de plaats die God uitkiest, Yevgar Adonai. Dat is dan Jeruzalem, Tzion. En dan moet je bedenken dat van ouds dan ging de rechtspraak op deze manier, dat ging zo. Want de rechtspraak die werd voltrokken besha'arecha, in uw poorten. Dus als je ergens mee zat, dan ging je naar de sha'ar, naar de poort. Want daar zaten de shofetim, de richters. En dan zei je, ja, ik heb een probleem. Ik heb een dien, ik heb een rief, ik heb een twistgeding. Nu ga je dan naar de rijdende rechter. Maar toen zaten ze in de poort. En dan gaan die rechters daar in de poort zitten en die gaan het allemaal bekijken vanuit de Torah. En op een gegeven moment zeggen ze, we komen er niet uit. Ga maar hogerop. Nou, dan ga je naar Jeruzalem, naar Jerusalem. En dat gaat dan in drie etappes. Eerst kom je aan het begin van de Tempelberg. Als ze er daar ook niet uitkomen, dan kom je bij de voorhof, bij de tempelhof. En als ze er daar ook niet uitkomen, dan ga je, wat ze noemen van ouds in de Joodse traditie, de kamer van de gehouwen stenen. En daar zit het Sanhedrin. Dat is de hoogste instantie. En die gaan je vertellen wat de wil van Adonai is. Zo ga je van het ene station naar het andere en dan kom je bij het eindstation. En wat mij toen zo ontroerde was, ik dacht, kijk, dat is nou precies de weg die Yeshua is gegaan. Hij heeft Deuteronomium 17 vers 8 ook vervuld. Hij heeft heel de Torah op zich genomen, ook dit vers. Want het begon voor hem in Nazareth. En toen brachten ze hem de poort uit. En toen wilden ze hem van de steilte afgooien. Dat was de rechtspraak in Nazareth. Hij moet eruit. Dat was het eerste station. De poort uit. Want Nazareth wist geen raad met hem. En hij ging midden tussen hen door en vertrok. En toen is Yeshua gegaan naar Jeruzalem. En hij is gegaan naar de Tempelberg. En daar heeft hij onderwijs gegeven. En hij kon ook zeggen, ik heb niet in het verborgene gesproken. Iedereen kan weten wat ik gezegd heb. Vertel het maar. Was er iets fout? Tempelberg. En van de Tempelberg is hij gegaan naar de voorhof. En uiteindelijk van de voorhof naar de kamer van de gehouwen stenen. En daar zat het Sanhedrin. En die hebben het vonnis over hem uitgesproken. Hoogste instantie. Doodstraf. Yeshua is al die stappen doorlopen. Hij is er doorgegaan door heel die rechtspraak van hoofdstuk 17 vers 8. En boven de weg van Yeshua kon geschreven worden wat staat in dit vers? Je palais davar mimacha. Het is te moeilijk, dit woord, voor u. Want niemand kwam eruit. Wat moeten we met hem? Ze konden het niet vinden en ze konden het niet ontdekken. En ze begrepen het niet en uiteindelijk hebben ze hem toen maar naar het kruis gebracht. Maar dan zit er nog een diepere laag in dit vers. Want dat Jepale, weet je waar dat ook voorkomt? Ook in dat gebed van Abraham. Of eigenlijk al net even daarvoor, want dan komen daar die drie, Genesis 18, die drie die komen bij Abraham en ze komen vertellen, ge zult een zoon krijgen. Maar Abraham is inmiddels 99 en Sarah gaat haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Ze zijn allebei op, zoals het er zo mooi staat dan, ze zijn ver op hun dagen gekomen. En dan dat Genesis 18 vers 14, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, daar staat hetzelfde woordje palé en hetzelfde woord davar, zou voor de Heere een woord te moeilijk zijn. Die twee teksten roepen elkaar op, die horen bij elkaar. Die mag je horen in stereo. Want zo is het. Als het dan te moeilijk voor je is, dan ga je naar Jeruzalem, dan ga je naar Sion. En dan kom je bij die ene, voor wie het niet te wonderlijk is. Die kijkt je aan en die zegt, je palais davar? Is het woord te wonderlijk voor jou? Leg het dan maar in mijn handen. En dat heeft Yeshua gedaan. Hij heeft gezegd, Vader, in uw handen. Ik ben van u. Efkat Ruchi, beveel ik mijn geest. In uw handen ben ik. U weet wat het gaat worden. Vader, ik ben één met u. En ik ga de weg, wat we gehoord hebben vanuit die psalm 40. In de boekrol is over mij geschreven. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Heel die Torah gaat over mij, zegt Yeshua. Zoek het maar op. Het gaat allemaal over hem. En wat voor de mensen te wonderlijk was, dat heeft God op een wonderlijke wijze goed gemaakt. Want het kruis werd de plaats van de verzoening, waar Yeshua onze zonden gedragen heeft. Alles wat voor ons te zwaar was, wat voor ons je palais was, te wonderlijk, waar wij niet bij konden. En zo mag het ook vandaag zijn, dat je zegt, Heere, ik kan het niet dragen. En dan kijkt de Heer Jezus, Yeshua, je aan en die zegt, laat mij het dan maar dragen. Ik kan beter hebben dan jij. Leg je lasten dan maar bij het kruis van Golgotha. Want Jepale, want het is ook bijzonder dat dat woord Jepale, dat komt van de woordstam Pele en dat is een wonder. Pele, dat is het wonder. Nou dan. Dan wordt die davar, dat woord, wordt een wonder. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Kun je erbij? Nee. Maar God kan er wel bij. Zoals een lied zegt, mijn schuld zit diep, u kunt erbij. Hij kan altijd hoger gaan dan wij en hij kan dieper gaan dan wij. En zo maakt God ook heel die geschiedenis van Israël uiteindelijk goed. Jepale. Zo maakt God ook van de weg van Israël een wonder. Zo zal het wezen. Daarom is dit vers ook profetisch. Want dan zal er een tijd komen dat we ons zullen verbazen. Heer, en nu hebt u alle dingen wel gemaakt. Dit staat geschreven boven al de dagen en jaren en wegen van zijn volk. Het komt goed. Soms dwars door de nacht heen, dwars door de storm, dwars door de duisternis heen, dwars door al die geluyot, al die ballingschappen heen. En God zegt, en toch. Wat de Joodse denker André de Heer dan zei, hoeveel geul zat in dit alles. We komen er doorheen met hem. Ja, dus dat is eigenlijk dat ene vers. Nou is er nog iets heel bijzonders in deze parasha. Dat is Deuteronomium 20. Want dan gaat het over de strijd. Oorlog. Deuteronomium 20. Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden, en gij zult zien paarden en wagens, een volk meerder dan gij, zo zult gij voor hen niet vrezen. Want de Heere uw God is met u, die u uit Egypte land heeft opgevoerd. En het zal geschieden als gij lieden nadert tot de strijd, zo zal de priester toetreden en tot het volk spreken. Weet je wat daar zo vreemd is? Af en toe dan is het goed als je de Bijbel leest, dat je ontdekt hoe vreemd sommige teksten zijn. Daar moet je over vallen. Want wat staat er dan als je dus uittrekt, zegt vers 1, la milchama, tot de strijd. En dan vers 2, wehaja, en het zal geschieden, als gij nadert, el hamilchama, tot de strijd, venegash hakohen, vedeber el haam. Wie gaat er dan staan daarvoor dat leger? De priester. Nou, wat zou je verwachten? Een generaal. Dat is toch altijd. Dan staan daar al die soldaten. En dan komt er een commandant. Of een luitenant. Of een opperbevelhebber. En die gaat het volk toespreken. Maar in Israël gaan de dingen altijd anders. Want God is anders. Kun je ook weer boven de hele Torah schrijven. God is anders. Wie komt er dan voor het volk staan, voor al die soldaten? Een kohen. Een priester. Je zou zeggen, wat heeft een priester nou verstand van oorlog voeren? Die heeft toch de militaire academie niet gevolgd? Die heeft een heel andere opleiding. Wat moet een priester daar nou? Die staat daar echt als een vreemde eend in de bijt. Ja, zegt God, zo zal het wezen. Het zal geschieden, wehaja. Komt daar een priester staan? Waarom? Omdat in Israël de strijd in wezen een priesterlijke strijd is. Want God is een priesterlijke God. Want wat is een kohen? De Joodse denker Jacob Gordin die zegt, een kohen dat is een reparateur. Dat is een hersteller. Want het gaat over de oorlogen des Heren, de Milchamot Adonai, en die zijn anders. Er is een oude midrash die vertelt het zo mooi. Als de koningen van de volkeren oorlog gaan voeren, weet je wat ze dan doen? Zoveel mogelijk soldaten. En wat staat hier? Vers 3. Gij zult tot hen zeggen, hoort Israël, gij lieden zijt heden, na aan de strijd tegen uw vijanden. Uw hart worden niet week, vrees niet en beef niet en verschrik niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden om u te verlossen. En dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende, wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het niet heeft ingewijd? Die ga heen en keer weder naar zijn huis, opdat hij misschien niet sterven in de strijd en iemand anders dat inwijde. En wie is de man die een wijngaard geplant heeft en de vrucht nog niet heeft genoten? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij misschien niet in de strijd sterven en iemand anders die genieten. En wie is de man die een vrouw ondertrouwd heeft en haar niet tot zich heeft genomen? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij misschien niet in de strijd sterven en een andere man haar nemen. En daarna zullen de ambtlieden voortvaren te spreken tot het volk en zeggen, wie is de man die vreesachtig is en week van hart? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat het hart van zijn broeders niet smelt tegelijk zijn hart. Dus hoe gaat dat in Israël? Zoveel mogelijk soldaten? Nee, zoveel mogelijk wegsturen. Aftellen. Wie is er pas getrouwd of ondertrouwd? Steek je vinger op, dan mag je nu naar huis. Wie heeft er een wijngaard gekocht nu net? Ga maar. Wie heeft er pas een huis gekocht? Daar is de deur. En wie is bang en bevend van hart, week van ziel? Ga maar. Je hoeft niet. Echt niet. Als je bang bent, ga lekker thuis bang zitten wezen. Veel beter. Moet je niet aan het front gaan staan? En als die dan allemaal weg zijn, dan hou je nog een klein leger over. Het lijkt Gideon wel. Die houdt er uiteindelijk ook maar 300 over. Dus wat is de methode van de eeuwige? Soldaten naar huis sturen. Niet alle hens aan dek, maar een paar. Als je nou aan je huis zit te denken, of aan je bruiloft, of aan je wijngaard, oh, dan ga je daar toch heen. Opdat je niet zult sterven in de strijd en dan is het allemaal voor niets geweest. Een uitgedund leger. De oude Midrash vertelt het zo. Als de koningen der volken een oorlog gaan voeren, dan roepen ze zoveel mogelijk strijders op en ze gaan met een zo groot mogelijk leger naar het front. De heilige, gezegend is zijn naam, niet al zo. Want er staat in Exodus 15, de Heere is een Ishmilchama, een man van de strijd. Heere is zijn naam. Ishmilchama, dat is er eentje. Als God ten strijde trekt, dan gaat hij alleen. Voel je? Dan gaat hij alleen. Yeshua ging ook alleen. Uiteindelijk ging hij die weg eenzaam. En zelfs de naaste discipelen lieten het afweten. Daar heb je het ook weer. Die leerlingen van Jezus, van Yeshua. Ga maar. Ben je bang? Ga maar. Yeshua zei het ook toen ze kwamen om hem te arresteren. Als je mij moet hebben, laat deze dan heen gaan. Neem mij maar. Dan is de Heere de Ishmilchama, hij alleen. En, zegt de oude Midrash, als koningen op weg gaan om vrede te sluiten, dan gaan ze alleen. Maar als de Heere vrede gaat sluiten, dan neemt hij zoveel mogelijk mensen mee. Want dan staat er, de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare. Zie je? God doet het precies andersom. Ja, kijk, dat is nou Adonai. Hij is de God die alles omdraait. Omgekeerde orde. Zoals dat gedicht zegt, Een omgekeerde orde is op handen. Dat is zijn koninkrijk. Ten strijde, hij gaat alleen. Tot shalom. Allemaal mee, want we gaan shalom maken. Zijn oorlogen zijn andere oorlogen. Niet zoals de volkeren dat doen. Doet hij niet. Alles wat God doet is in overeenstemming met zijn karakter, met zijn wezen. God doet nooit iets wat in strijd is met zijn naam. Zou die niet kunnen, maar ook niet willen. Want God is één, Adonai Echad, één van binnen. En het is ook opmerkelijk, en dan gaan we zomaar eens naar de Haftarah, dat dat Deuteronomium 20 over de Milchama, over de oorlog, dat staat precies tussen twee hoofdstukken waarin het heel speciaal gaat over één mensenleven. Moet je maar eens nalezen. Eén mensenleven. Zie je dat God ook weer heel anders is? Want wat zie je overal als er oorlog is, dan telt een mensenleven niet. Kijk maar nu ook in de Oekraïne. Voor Poetin telt een mensenleven niet. Voor al die machthebbers, of dat nu vroeger was, noem ze allemaal maar op. Napoleon, Bismarck, Hitler, noem ze allemaal maar op. Mensenleven is niet in tel. Maar voor God wel. Eén mensenleven telt voor hem. En nu die Haftarah. Ja, dat is zo mooi. Gaan we maar eens even naar Jesaja 51. Want dat is de vierde troostlezing. Want dat weet u misschien. Zes augustus was de negende van de maand Aav. Het gedenken van de verwoesting van de tempel en ook van de tweede tempel. En toen daarna, dan krijg je dus zeven weken, zeven shabbatten van troost. En zeven keer wordt er dan gelezen uit Jesaja. Dat begon met Jesaja 40, Nachamu, Nachamu, Ami, troost, troost mijn volk. En vandaag hebben we dan de vierde lezing vanuit de vertroosting. God gaat zijn volk troosten. En ik denk, misschien zijn er onder ons ook wel die vertroosting nodig hebben. Nachamu, Nachamu Ami. En dan zie je hier dat deze Haftarah 51, vers 12, waar begint het mee? Anochi, Anochi, hoe ik ben het die u troost. Menachem. Menachem is ook een naam van de Messias. Menachem is ook een naam van de Ruach, van de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Ik zal u een andere trooster zenden. Menachem. Oh, dat zijn die mensen in de ballingschap. Wat hebben ze de troost nodig? Maar weet je wat nou zo opvallend is daar in vers 12? Het begint met twee keer ik. Anochi, Anochi. En ja, dat is zo mooi. Dat ga ik nu alleen maar even aanstippen. Dat is eigenlijk een hele studie op zich. Maar let er eens op dat in dat troostboek van Jesaja, dat daar elke keer woorden dubbel staan. Ik, ik. Hoofdstuk 40. Troost, troost, mijn volk. Nachamu, nachamu. En hier in het vervolg ook. Ontwaak, ontwaak. Hit orari, hit orari. En in 52 weer. Uri, uri. Word wakker, word wakker. Elke keer dubbel. Weet je waarom? Omdat God zijn volk dubbel gaat troosten. Want dat staat ook in hoofdstuk 40. Dat ze Kiflaim dubbel ontvangen. Dubbel. En niet, let erop, niet wat de nieuwe Bijbelvertaling zegt. Die zeggen iets wat helemaal niet kan. In de nieuwe Bijbelvertaling zegt dat ze dubbele straf hebben gekregen voor al hun zonden. Kan niet. Het woord straf staat er trouwens niet eens. Maar zeker een dubbele straf. God is tzaddik, God is rechtvaardig. Denk je dat God zijn volk dubbel gaat straffen? Dat is onmogelijk. Dat zou in strijd zijn met zijn wezen. Stel je voor dat je tegen iemand zegt, ja, nou krijg je twee keer levenslang. Nee, of je krijgt twee keer de doodstraf. Dubbel. Nou, God gaat niet dubbel straffen. Maar dat dubbel kiflaim slaat op de vertroosting. Dat ze dubbel verkregen hebben in of voor al hun zonden. In en die zonden, die worden daar in de ballingschap doorleefd. Ja, daar komt een mens tot bezinning, tot inkeer, als het goed is. En daar komt dan ook de vertroosting. God komt in Babel. In de ellende. God zegt, ik kom er wel in. Kijk, dat is ook zo mooi. De vertroosting, weet je wat dat is? Dat is ten diepste dat God zich met jou verbindt. Dat God erin komt in jouw situatie. Soms kan het heel zwaar zijn. In de afgelopen paar weken hoorde ik van 3 mensen die ik heel goed ken, dat hun gezondheid het laat afweten. De een nog moeilijker dan de ander. En dat je denkt, nou, dat is toch wel een zware weg. Waar moet je doorheen? Hoe gaat het worden? Eén die ruim een week geleden opbelde en zei, nou, ik denk dat ik niet lang meer heb. En wat is de troost? Soms weet je niet zoveel te zeggen. Troost, dat is denk ik vooral dat God zich verbindt met jou, dat God met je meegaat. Dat Yeshua zegt, je hoeft niet alleen te gaan. We gaan toch samen. Zoals die zanger het onder woorden bracht, ik zoek u met gesloten ogen. En altijd anders dan ik dacht, hebt u zich over mij gebogen. Zoals een moeder in de nacht. Zo is het. Zoals die moeder die zich buigt over dat kind dat niet kan slapen. Die moeder die zegt, hoe is het ermee, gaat het? Nee, het gaat niet. Zal ik voor je zingen? Dat doen moeders, als het goed is. Ik heb nog wel een lied voor je. En ik denk wel eens, als ik niet meer kan zingen, dan hoop ik dat er een ander is. Die zegt, ik heb nog wel een lied. Als mijn stem is gebroken, mijn adem zonder kracht. Het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. En misschien gaat God dan wel voor je zingen. Dat de eeuwige komt, des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Hij geeft psalmen in de nacht, zegt Job. God zegt, ik heb nog wel een lied. Zal ik het zingen? En dan, soms in de diepte, dan verbindt God zijn verhaal met jouw verhaal. Dat deed Yeshua ook steeds. Ik las dat een keer van Elie Wiesel, de Joodse schrijver, als tiener naar het concentratiekamp met zijn vader, Auschwitz. Zijn vader is daar overleden. En dan als jongen van bijna 17 komt hij uit het kamp. En toen moest hij de draad weer oppakken. Moet weer leven. En dan gaat hij boeken schrijven en lezingen houden. Ik las een keer een interview met hem in de Libelle. Nou ben ik daar niet op geabonneerd, maar ik kwam bij dat artikel op de een of andere manier en toen vroegen ze aan hem, wat doet u eigenlijk? Hij zegt, ik ga overal heen. Hij was naar Albanië geweest, naar Kosovo, naar Babi Yar, Kiev, naar zoveel plaatsen, Moskou. En hij zegt, ik laat de mensen hun verhaal vertellen. Maar niemand vertelt zijn verhaal helemaal af. Gaat niet. Soms is het te moeilijk, je palais, te zwaar om te vertellen. En hij zegt, dan ga ik mijn verhaal verbinden met hun verhaal. Nou, dat deed Yeshua ook. Dan zegt hij tegen Zacchaeus, vertel je verhaal maar. En die vrouw die zich nooit kon oprichten. En die man die daar 38 jaar gelegen had. Vertel je verhaal maar. Ja, die had een heel kort verhaal. Ik heb geen mens. Dat was alles. Vertel het maar. En dan verbindt Yeshua zijn verhaal met het verhaal van die mensen. En uiteindelijk draagt hij al die verhalen naar Golgotha. En hij draagt ze tot in de handen van zijn vader. Hij zegt, vader, hier ben ik met al die verhalen. En ik leg ze neer bij u. Dat is de troost. Ik ben het die u troost. En dan staat er in hoofdstuk 52, we gaan even een klein stukje verder, 52 vers 1. Uri, Uri, word wakker, word wakker. Bekleed u met uw sterkte, Zion. Levshi uzeh, Zion. Levshi begdei tifarteh. Bekleed u met de klederen van uw sieraad, tiferet. Oh, dat is eigenlijk het mooiste, de tiferet, dat is het sieraad. Maar dat is de schoonheid en is ook de barmhartigheid. Dat zit erin. En dan? Dan staat er in vers 2, hit na ari me afar. Ja. Schud het stof van u af. Nou, wat is dat stof? Dat is Babel. Dat is alles wat er in de loop van de tijd op je gelegd is. al die gedachten, al die stoffige gedachten in je hoofd. Heb je dat ook wel eens? Heb je allemaal van die gedachten waar je ook niet blij van wordt? Denk je, wat moet het wezen, wat gaat het worden? Dat is het afaar, de gedachten van beneden, de gedachten van het Babylonische, de verwarring. Ik denk, wij zitten ook in Babel. De hele maatschappij, Nederland, West-Europa, heel deze wereld eigenlijk. Allemaal Babel, niemand weet meer hoe het moet. En dan staat er hit na ari, afschudden. Maar dat woord hit na ari, letterlijk, daar zit na'ar in, dat is jongeman of jongeling. Dus het kan ook betekenen, verjong u uit het stof. Dat is mooi. Weer jong worden. Innerlijk, je innerlijke mens wordt weer vernieuwd. En dan, dan komt die uittocht uit Babel. Want daar gaat het over in die hoofdstukken. Uit Babel vandaan. En dan vers 7, dan komt de vreugdebode. Oh, dat is ook mooi. Vers 6, mijn volk zal mijn naam kennen, Bayom Hahu te dien dagen, dat ik het ben. Ki ani hu, dat ik ben hij. En dat hu is eigenlijk een heel oude godsnaam. Dat is de verborgene. Ik ben hij. En dan zullen ze mijn naam weer kennen. En dan, ki ani hu, hamedaber hineni, die spreek, zie hier ben ik. En dan in vers 7 die vreugdebode. De mevaseer, die het goede brengt en die mashmia Yeshua, die Yeshua doet horen. Daar klinkt eigenlijk de naam Yeshua alleen door. Ja, als ik dat lees over die vreugdebode, ja, dan moet ik eigenlijk altijd denken aan die oude mevrouw. Ik heb haar gekend. Later ook haar dochter. Ze zijn inmiddels allebei boven. Die moeder was van 1916. Dus dat is al een poosje geleden. En die schreef ook gedichten. Maar ze was ook manisch depressief. Ze was een kind van God. Ze leefde met hem, maar soms was het opeens zo donker. En dan kon het wezen, dan kreeg ze weer een prachtig lied in haar hart. En dan af en toe, dan ging ze naar Amsterdam, naar Paradiso, naar de poptempel. En dan ging ze daar met haar gedichten naar de jonge mensen, om ze uit te delen. Zei ze, wil je een gedicht van me kopen? Vertroosting brengen. Ze heeft een prachtig lied geschreven over die vreugdebode. Vreugdebode, klim op hoge berg, zing van Gods heil. Christus, die al het goed in u bewerkt, heeft u bevrijd. Hij maakt uw vreugd volkomen, hemels en diep. Hij die u door het onvergankelijk woord tot leven riep. Hij die de eerste en de laatste is, hem kennen wij. Al wat uit zijn mond komt is gewis, niemand als hij. Kennis van hem in waarheid mondt hierin uit, dat hij ons zijn diepste zelf verklaart, wonder besluit. Juichende vreugde boden, vol van zijn geest, zijn wij tot zijn bruiloftsmaal genoot, eindeloos feest. Er zijn nog een paar coupletten van, maar een lied over de vreugdebode. Een lied dat je dan nooit meer kwijtraakt, ook al kan het soms wat onder het stof zijn, maar het komt weer boven. Toen haar dochter in het hospice lag in haar laatste dagen, heb ik het nog mogen zingen bij het ziekbed dat haar sterfbed werd. God heeft ons geplant in vruchtbare grond, ja in zijn hof. Het lied van de vreugdebode. Nou, die vreugdebode die mag gaan staan. En dan staat er, lezen we even verder, Jesaja 52 vers 8. Dan is er een stem van de wachters. Kol, tsofayich. Na seu kol, ze verheffen de stem. Jagdau, jeranenu. Tezamen juichen zij. Ki ayin beayin jeru, want oog in oog zien zij. Daar staan die wachters op de muur en de een zegt tegen de ander, zie jij wat ik zie? Zie je dat? En ze verheffen hun stem, want ze zien het oog in oog. En wat zien ze dan? Dat is maar drie woorden. Beshuv Adonai Tzion. Dat de Heere wederkeert naar Sion. De terugkeer van de eeuwige. Oh, dat is het. Nou, daar mogen we naar uitkijken. Gaat komen. Hij zal terugkeren naar Sion. Drie woorden. Daar zit de hele eindtijd in. Eindtijdvisie hoeft niet zo lang te zijn. Je kunt een heel boek over schrijven. Je kunt het ook in drie woorden zeggen. Beshuv Adonai Tzion. Nu het laatste. We gaan langzamerhand maar een beetje afronden. Dan nog één ding. Dan staat er in vers 12. Want gij lieden zult niet met haast uitgaan, nog in vlucht heen gaan. Want de Heere zal voor uw aangezicht heen trekken en de God van Israël zal u achterhoede wezen. Daar gaan ze dan. En dan zegt de eeuwige, rustig, geen haast. Uit Egypte moesten ze gaan met spoed. Maar hier die uittocht uit Babel, doe maar kalm aan. Rustig. Want staat er dan, daar in dat twaalfde vers, ki ho leeg, lifneichem, want die gaat voor uw aangezicht, is Adonai. O me'asifchem, Elohei Yisrael. Nou vertalen ze dat meestal met achterhoede. Die gaat achteraan. De God van Israël. Hij is de laatste. Maar letterlijk komt het van een woord asaf, dat is inzamelen. Dus je kunt ook vertalen me asef, dat is de inzamelaar. Is de God van Israël. De inzamelaar. Dat vind ik zo aangrijpend. Want asaf, dat is een woord uit de oogst. Hij verzamelt. Hij brengt ze bijeen. Al die verstrooiden, al die verdwaalden, Ook al die mensen die denken, ik kom nooit meer thuis. Moeder Zwerver komt tot mij. Nou, daar is een verhaal bij. Daar ga ik mee afsluiten. Het verhaal van Me'asef. Er is een boer en het is tijd om te oogsten. Dus hij loopt over zijn akker. En hij brengt de schoven bij elkaar. En overal neemt hij het koren mee. En de schuren worden flink gevuld. En dan langzamerhand op het laatst, dan denkt hij, nou, het is mooi west, het is wel goed zo. En moeder de vrouw zit al klaar met de koffie. Ik ga naar huis. Maar daar liggen nog een paar aren. Die zijn achtergebleven. Weet je wel, daar staat ook in de Torah dat je niet de rand van het veld helemaal moet oplezen. Dat laat je liggen voor de armen, voor de wees en de weduwe. Dus er zijn een paar van die aren die liggen daar nog. En die ene die zegt tegen die andere, ik denk dat ze ons vergeten zijn. Ja, zegt die andere aar, dat denk ik ook. Heb jij het idee dat die boer nog terugkomt? Nee, volgens mij niet. Die is lekker naar huis. Die zit inmiddels aan de warme maaltijd. Nee, er komt niemand meer. Nou, zegt die ene aar, ik denk dat wij zijn wat André Neher gezegd heeft. Les gerbes oubliées, de vergeten garven. Wij zijn vergeten. De landman denkt niet meer aan ons. Nou ja, dan moeten we hier gewoon blijven liggen. En dan wordt het avond en begint al te schemeren en dan het wordt al zo wat donker. Nou zeggen die aren tegen elkaar, het gaat niets meer worden met ons. En dan opeens horen ze voetstappen. Hé, zeggen ze tegen elkaar, wat zou dat wezen? Nog een late voorbijganger? Misschien iemand die de kortste weg wilde nemen en dacht, ja, ik ga niet helemaal over het pad, ik ga gewoon daar over die akker. Dan kan ik een stuk afsnijden. Dat deed mijn moeder vroeger ook, toen ze onderwijzeres was in Friesland, in Schraart. Nou, dus die aren die denken, hé, hoe kan dat nou nog voetstappen zo laat? En dan horen ze dat die voeten blijven stilstaan. Hé, was dat nou? Iemand die loopt niet door, maar die staat stil. Waarom dat nou? Weet hij de weg soms niet? Is die verdwaald? En dan zien die aren, daar is een gestalte, en die buigt zich over hen. En die kijkt naar hen, en die zegt, ben je vergeten? Heeft niemand aan je gedacht? Nee, niemand heeft aan ons gedacht. Nou, ik ben gekomen om je in te zamelen. Ik ben de Me'asef, de laatste. De laatste inzamelaar, de achterhoede. Yeshua zegt ook, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En hij raapt die vergeten garven op en hij verzamelt ze in zijn schoot. En hij draagt ze naar huis. Voel je? Dat is dat 12e vers. De eeuwige, hij zamelt in wat niemand opraapt. Hij hoort wat niemand hoort. Hij hoort het bidden, hij hoort zelfs het zuchten. Hij hoort zelfs het zwijgen van hen die moe gestreden zijn. Die zeggen, ik kan niet meer, ben op. Ik heb ook geen gebed meer. Ik kan het niet meer. Hij zamelt in. Me asef. Net zoals die dominee Rustige vertelde. Hij zegt, ik was nog een jongen. En op een avond. Vader was al naar boven. Want die moest weer vroeg op. Moeder zat nog achter het verstelwerk. Sokken stoppen, deden ze toen nog. Kousen stoppen. Hij zegt, ik vergeet het nooit. En toen op een moment, mijn moeder schoof heel die verstelmand van zich af. Ze knielde neer voor haar stoel. En ze zei, Heere, hier ben ik met alles. Amen. Meer niet. Heel kort gebed. Om jezelf in handen te geven van de me'asef, de inzamelaar. De menachem, de trooster. Kijk, dat is het troostboek. Als je het niet meer weet en je kunt jezelf niet meer oprapen. En je kunt jezelf niet meer verzamelen. Dan zegt hij, zal ik het doen? Zal ik al jouw gedachten die je niet meer bij elkaar krijgt en alles wat je in je hart niet meer kunt rijmen, zal ik het maar inzamelen. De inzamelaar is de God van Israël. Mogen het zo wezen. Zo zal het zijn. En wat voor ons je palete wonderlijk is, dat raapt hij op. En hij maakt er nog iets moois van ook. Amen. Vader, dat het dan zo mag wezen. Zo bidden we u voor elkaar. Heere, dat u ons inzamelt. Alles wat we zelf niet bij elkaar krijgen. Wat uiteengevallen is. Soms zitten we alleen nog maar met de scherven of met de losse garven, de losse aren. Heren, we leggen het bij u neer. Neem gij het over. Want gij zijt toch de God die draagt. De eeuwporteur, de dragende God. Neem ons mee naar uw hart. En Heere, zo leggen we de naam van Yeshua op ieder van ons. Kom met uw genezende ontferming. Kom met uw tiferet, met uw sieraad. Balsem voor de ziel. Troost voor het hart. Draagkracht. Wees ons zo nabij. Leg uw hand op ieder van ons. Dat we mogen ervaren en toch, ik ben niet alleen. Yeshua is bij mij. Ook als de zon in het westen daalt en ook in de nacht is hij mij nabij. Gezegend is uw naam. Baruch atah Adonai Eloheinu. Melech HaOlam, koning van het universum, gezegend zijt gij, Yeshua HaMashiach, gezegend is uw eeuwige naam. Die naam is onze troost en u zamelt ons in, u zamelt uw volk in. Amen.